welkom bij aflevering 43 van...
Levenslang.
Hey.
Oh, klapjes.
Het is vandaag weer woensdag. Voor iedereen die luistert op woensdag.
Anders
en
niet.
We zijn er vandaag eens met een iets andere soort aflevering.
Blijkbaar.
Ja. We gaan daar denk ik al gewoon gelijk inspringen, want we hebben op zich niet heel veel extra nieuws te vermelden.
Nee.
Buiten dan dat dit nog eens een ander soort aflevering wordt dan wat jullie van ons gewoon zijn, met name moord, verdwijningen, die toestanden. We gaan het vandaag hebben over eerder een, ja, het wordt een kleine, een half soort geschiedenislesje vandaag erbij, maar ik vind dat wel eens,
Okay.
Ik vind dat persoonlijk wel interessant, ik heb wel een fascinatie voor geschiedenis. En we gaan het vandaag meer bepaald hebben over het Athens State.
Oei, waar ga je het over hebben?
Wacht. Moet ik er al uit gaan knippen, fuck. Maakt niet uit. En we gaan het vandaag hebben over het Athens Lunatic Asylum.
Oh.
We gaan het hebben over een psychiatrisch ziekenhuis van vroeger, of gelijk in die termen was, een gesticht.
Ja.
Ik hou niet zo heel erg van dat woord. Het is wel een typisch woord voor de periode waar we naartoe gaan, voor de tijd waar ze zich aan speelt. Maar ik ga toch in de meeste van de gevallen refereren naar een psychiatrisch ziekenhuis of gewoon een ziekenhuis in het algemeen. Want ja, kijk, ik ben daar gewoon nogal... ik sta er nogal op dat dat in correcte termen gezegd wordt. En gesticht vind ik gelijk zo een heel, heel negatieve bijklank geven aan wat het eigenlijk is.
Ja, ja.
Dus, dat weten jullie dan alvast. Maar... we gaan dan ook inderdaad naar dit ziekenhuis kijken. En daar zijn toch wel een aantal dingen gebeurd in de jaren. Waarvan ik vind dat het toch ook weer wel binnen onze podcast past. Als in gruwelijke dingen doorheen de geschiedenis waar we uit geleerd hebben. Waar dat we ons vandaag de dag eigenlijk nog heel weinig bij kunnen voorstellen. En van daaruit denk ik dan dat we ook gewoon heel erg snel eraan gaan beginnen. Hè?
Yes.
Goed.
Oké.
Even alvorens we beginnen, wil ik wel even de tijd nemen om een beetje de geschiedenis van psychiatrische ziekenhuizen echt heel kort in een notendopje even door te lichten, zodat het voor iedereen duidelijk is waarom dat de omstandigheden van deze aflevering zijn zoals ze zijn eigenlijk. Als we kijken naar de geschiedenis van mental health institutions, dan zie je eigenlijk dat men in de middeleeuwen en zo er heel erg vanuit ging dat alles kwam vanuit demonische activiteit. Hè? Mensen die, ik zeg maar, epilepsie hadden of zo. Inderdaad, werd heel snel verwezen naar bezetenheid. Dat waren mensen die werden weggestopt in kerkers, in gevangenissen, plekken waar ze eigenlijk vergeten werden. Echt weggestoken van de maatschappij, want ze wisten niet wat ze met deze mensen aan moesten vangen. Mind you, dat is heel anders dan vandaag de dag, dat dat specifieke ziektebeelden zijn. Alles wat ook maar een klein beetje buiten het normale viel, of hetgene wat gekend was, was abnormaal en was een reden om dus inderdaad wel weggestoken te worden. En heel vroeger waren daar gewoon geen geschikte plaatsen voor om die te huisvesten, om die hulp te geven. Die kwamen dan inderdaad in van die gevangenisvleugels terecht of zo, waar dat ze dan zeer toch wel questionable therapieën kregen, die dan eigenlijk meer als marteling overkwamen. En dat was een tijd waarin dat heel veel van die mensen echt aan hun lot werden overgelaten als ze daar zaten. Dus dat daar gewoon niemand naar hun werd omgekeken. Die zaten daar in hun eigen uitwerpselen. Het hele beeld, gruwelijke omstandigheden eigenlijk voor mensen in de psychiatrische ziekenhuizen. En het verhaal van vandaag, dat begint in 1867. Ja?
Ja.
En we bevinden ons in Athens, Ohio. En dat is echt in het zuidoosten van Ohio zelf. In dat jaar benoemde de wetgevende macht van Ohio een commissie om een plaats te vinden voor een psychiatrisch ziekenhuis, of zoals ik al zei, in die tijd een gesticht te bouwen. Nu, in Athens vond men een geschikte locatie hiervoor. En wat was nu eigenlijk het hele ding dat men eigenlijk zo op zoek ging naar plaatsen voor ziekenhuizen te bouwen. Tussen de jaren 1850, de jaren 1860, komt eigenlijk de bouw van echt gespecialiseerde ziekenhuizen op. En wordt dat ook wel heel vaak ingericht volgens nieuwe normen, volgens ja, de nieuwe kennis die ze hebben. Mm-hmm. En zijn ze eigenlijk bezig met een soort institutionalisering, waarbij dat ze eigenlijk mensen dus die in een asylum thuis horen, een gesticht, dus psychische kwetsbare mensen, maar dus ook inderdaad mensen met fysieke mankementen, die werden daar dan eigenlijk allemaal
gedropt.
Maar het moest dan wel volgens bepaalde normen op mm-hmm. den duur zijn dat het toch wel
official is.
Ja, maar ook gewoon dat het niet meer zo erbarmelijke omstandigheden zijn. Het moest dus wel echt aan dingen voldoen. En dat is ook een periode waarin men daarover begint na te denken, nieuwe dingen vindt. En dus mm-hmm. kiest eigenlijk om mensen eigenlijk samen te gaan groeperen in gespecialiseerde ziekenhuizen. En heel veel van de gebouwen in begintijd, zoals ook met het ziekenhuis van Athens, dat is eigenlijk ingericht slash gebouwd volgens het Kirkbride-systeem. Wat is het Kirkbride-systeem? Dat is iets dat werd uitgevonden door de heer Thomas Story Kirkbride, een 19e-eeuwse dokter die dat de ziekenhuizen ontwerpte met een soort van, in het Engels zeg maar, batwing, plattegrond.
Ah, vleermuis.
Eigenlijk, wat is dat? Wat is het eigenlijk? Je hebt in het midden eigenlijk een centraal hoofdgebouw,
mm-hmm.
maar aan de twee kanten strekt zich dat uit in vleugels.
Ja.
Maar die vleugels die zijn ja, een soort getrapt. In een getrapte vorm. Dus je hebt het...
Ah, zo,
ik ben het hier nu even aan het voortonden. Je hebt het hoofdgebouw.
Mm-hmm.
En dan heb je daarachter een vleugel.
Ja.
Waarachter trapsgewijs eigenlijk die vleugel verder gaat. En dat aan beide kanten. Waardoor dat er eigenlijk heel veel zonlicht en zo lang in al die gangen kon binnenkomen. In plaats van dat er maar één lange gang was. Waar dan maar langs één kant licht komt. Dus dat er eigenlijk veel meer licht binnenkwam. Dat is eigenlijk het...
principe.
Het principe eronder,
fact
inderdaad.
Okay.
Wat ook nog heel kenmerkend was voor dus het Kirkbride-systeem, dat was dat het gedaan werd in een Victoriaanse stijl en met grote uitgestrekte gronden erbij. En het hele ding erachter was dus dat het zo gebouwd en ingericht was dat het voor die tijd, ik zeg het u, die tijd, een goede omgeving was voor de mensen met psychische problemen. Want tot eind/midden 1840 verbleven patiënten dus effectief nog in gevangenissen en kelders. Dus ten opzichte van dat was dit al een hele vooruitgang met een gebouw waar veel zonlicht moest zijn. Ze moesten voldoende zuurstof hebben, het moest open, het moest groot zijn, het moest er mooi uitzien, rustgevend. Dus in principe is dat wel geen slecht...
iets?
Geen slecht plan wat hier eigenlijk ontdekt wordt. Dan wordt het echt wel met de beste bedoelingen gedaan.
Inderdaad.
Nu ga ik even uitleggen hoe dat het gebouw... Hoe dat de grond er eigenlijk uitziet, hoe dat al wat verdeeld is, zodat we ons gewoon een beeld kunnen scheppen bij de hele omgeving van het ziekenhuis. Ze hebben een goede plaats gevonden, zei ik in 1868, en dan beginnen ze ook met de bouw van het ziekenhuis. En het oorspronkelijke ontwerp omvat dus een administratief gebouw met dus die twee vleugels. Mm-hmm. Eén voor de mannen en één voor de vrouwen. Het gebouw zelf was 260 meter lang. En 18 meter breed. En die 18 meter breed komt dus mm-hmm. ook door die vleugels die zo trapsgewijs lopen, waardoor dat inderdaad in de breedte ook al wat langer wordt. En het werd eigenlijk gemaakt uit rode bakstenen vanuit de lokale grond. Dat was daar kleigrond, rode kleigrond, en van daaruit zijn de bakstenen gebouwd. Trouwens, iedereen die zich hier nog totaal niks bij kan voorstellen, er komt natuurlijk beeldmateriaal online, waarin dat ik wel foto's ga zetten van hoe dat het er echt uitziet.
Mm-hmm.
Aan de achterkant van het gebouw bouwden ze nog een wasruimte en een ketelhuis. Want ja, de jaren eind 1860, ja, je hebt nog geen centrale verwarmingssystemen en zo. Hè. Dus dat was dus een ketelhuis. En daarnaast werden er ook nog 7 aparte huisjes gebouwd op het stuk grond.
Mm-hmm.
Om nog meer patiënten slash cliënten te kunnen opvangen. Het is eigenlijk om nog extra ruimte te voorzien.
Ja.
En in het hoofdgebouw alleen al was er plaats voor 572 patiënten. Slash cliënten. Ik zeg eigenlijk liever cliënten, maar zeker in die tijd werd er heel nog fel met het woord patiënt gepraat. Maar die 572 cliënten die alleen al in dat hoofdgebouw konden, dus in die twee vleugels alleen al, dat was eigenlijk al bijna het dubbele van wat Kirkbride had aangeraden in wat in zijn ogen dus een werkend systeem over is. Het waren in principe al veel te veel mensen. Maar goed, men had nog niet extreme van die plaatsen. Je werd nog voor het minste beetje daarbinnen gedropt eigenlijk.
Ja,
want
ja.
daar gaan we het ook nog over hebben, over wat voor redenen dat er waren. Dus ja, veel mensen in een keer win-win, denken zij waarschijnlijk. Maar het is niet aangeraden. In het administratief gedeelte, dus ja, het middenste van het gebouw eigenlijk, had men een hal, verschillende kantoren, een ontvangstruimte op de eerste verdieping, dan de woning van de hoofdinspecteur op de tweede verdieping, en de vertrekken voor andere functionarissen en artsen op de derde en vierde verdieping. Wat was dan ook nog in dat administratief gebouw, is echt gigantisch, hè?
Ja, ja, ja.
De tweede en derde verdieping werden eigenlijk een soort samengenomen, waardoor dat daar één hele grote amusementhal ontstond met heel hoge plafonds. Dus ja, het vreemde is wel, je hebt zo op het tweede verdiep dan de woning van de hoofdinspecteur, op het derde verdiep het andere vertrekken, maar in mijn hoofd is dat dan een deel van de ruimte dat opengebroken is tot één grote amusementhal, want het verspreidt zich over zowel het tweede en derde verdiep.
Ja, oké. Okay, ja.
En op de vierde verdieping had je ook nog een kapel.
Okay.
Dus dat allemaal. Achter en onder de openbare en privéruimtes van het gebouw, dus pakt ook al die kamers, al die afdelingen voor die mensen die daar zitten. Achter en onder die gebouwen bevonden zich dan de verwarmings- en mechanische systemen. En ook de keukens, kelder, opslagruimtes, werkruimtes. Ja, alles wat een beetje achter de schermen gebeurt, bevond zich dan ook achter of onder die ruimtes. Het oorspronkelijke terrein was 57 hectare groot. Dat is behoorlijk.
Ja, ja, ja.
Maar het zal uiteindelijk uitgroeien tot 412 hectare groot.
Ah,
inclusief bebost weiland.
Ja, dat neemt ook veel plaats in.
Ja. Het terrein omvatte aangelegde heuvels en bomen. Er waren siermeren, een bron en zelfs een beetje met een waterval. En het hele idee achter eigenlijk die mooie omgeving was dus om een helende, rustgevende plaats te kunnen creëren voor de mensen die er opgenomen werden. Om hen eigenlijk te helpen in,
beter worden.
In het beter worden, maar weet wel, in die tijd zat je nog vaak wel levenslang
daar
binnen. Dus dat was niet gelijk nu dat je daar een paar maanden daar verblijft, of een jaar, anderhalf jaar kan ook. Maar dat je uiteindelijk naar huis gaat. Hier zat je echt nog wel vaak en daar bleef je gewoon
zitten.
Maar dan wou ze toch ook voor die mensen het wel een mooie omgeving moest zijn. Dus van daaruit dat dat gedaan werd. En in de loop der jaren kwam er dan nog vee bij. Akkers, tuinen, kassen, een boomgaard, een zuivelfabriek, een opnameziekenhuis, een tuberculoseafdeling, een technische installatie voor het opwekken van stroomwarmte en een koetswerkplaats bij.
Oké.
En dan zou je denken, waarom hebben die dat allemaal nodig? Wel,
bezig te houden.
Athens Asylum wou eigenlijk graag zo zelfvoorzienend mogelijk zijn, zodat zij eigenlijk zo min mogelijk afhankelijk waren van de buitenwereld. Ja. Nu, ze zijn nooit volledig zelfvoorzienend geweest, maar wel in grote mate wel. Nu, de bouw van zo'n groot ziekenhuis, dat kost natuurlijk wel eventjes. En de opening vond dan ook pas plaats op 9 januari 1874. Dus 6 jaar nadat die grond is aangekocht. En dan hebben ze ongeveer 5 jaar over de bouw gedaan. En een jaar later trokken dan de eerste patiënten erin in 1874. Het ziekenhuis stond in eerste instantie bekend onder de naam The Athens Lunatic Asylum. Zoals wij het ook in de titel hadden staan, de oorspronkelijke naam. Maar binnen de 2 jaar veranderden ze de naam naar The Athens Hospital for the Insane. Nog steeds niet heel erg flatterend, als ik eerlijk moet zijn.
Ja, nee, maar ja, goed.
En over de jaren heen veranderde het ziekenhuis meerdere keer opnieuw van naam, waaronder het Athens State Hospital, The Southeastern Ohio Mental Health Center, The Athens Mental Health Center, The Athens Mental Health and Mental Retardation Center.
Oké.
Okay. Ja, en tot slot dan ook nog het Athens Mental Health and Developmental Center. Dus doorheen de jaren is dat vaak van naam veranderd. En misschien denk je nu van, hoe lang is dat ziekenhuis open geweest? Ik kan al even zeggen, 120 jaar lang.
Oh, ja.
Dus op een spanwijd van 120 jaar kun je al
Wat
namen verslinden. Ja. En Maar die veel namen geven ook wel, vind ik, over de tijd van die 120 jaar, ook wel de verschillende tijdsgeesten wat plaats. Eerst is het echt zo Lunatic Asylum. En dan is het voor die Insane. En uiteindelijk wordt het een Health and Developmental Center. Wat het toch al
heel, beter is.
Ja, wat toch al heel anders klinkt dan die Hospital for the Insane. Allee.
Ja, ja.
Het gekkenhuis heb je dan. Dan heb je eigenlijk gewoon het oude klassieke gekkenhuis. Dus ja, nee. Nu, in tegenstelling tot nu, hadden ze vroeger andere verklaringen voor bijvoorbeeld PTSS of psychoses. Hè? Gaan we het nog even over hebben, van dat dat... Ze deden daar wel heel goed hun best, alles, maar weet wel dat ze nog niet de kennis hadden we vandaag de dag hebben. Zo gaan we het nu eens even hebben over wat voor mensen dat daar eigenlijk worden of werden opgenomen. De allereerste patiënt die daar binnenkwam was een 14-jarig meisje met epilepsie. Maar men dacht dus dat ze eigenlijk bezeten was door een demon. Epilepsie wordt gezien als eigenlijk in die tijd een mega grote reden voor krankzinnigheid. Dus epilepsie, dan werd jij gewoon krankzinnig vroeger. En in het allereerste jaar alleen al, van dat het Athens ziekenhuis open is, worden er 31 mannen en 19 vrouwen opgenomen voor krankzinnigheid door epilepsie.
Ja.
Vandaag de dag weten we
dat dat niet zo is.
Dat dat daar niks mee te maken heeft. Ja. Maar in die tijd was echt... Het minste bikken waardoor je van de norm afweek was voldoende...
Om daar te zitten.
Om terecht te komen op zo'n plaats, ja. Nu, er wordt een ziekenhuistal van problemen behandeld, zoals bipolariteit, schizofrenie, dissociatieve problematieken, angststoornissen en mensen met een mentale beperking. Dat klinkt dus in eerste instantie inderdaad wel echt als het psychiatrisch ziekenhuis, gelijk je vandaag de dag ook al die soorten problematieken hebt.
Mm-hmm.
Maar er kwamen ook wat minder evidente cliënten die verbleven over de jaren heen. En laten we zeggen dat dit misschien nog de grootste groep was. Mensen met epilepsie, vrouwen die in de menopauze zaten, mensen met een alcoholverslaving en mensen met tuberculose werden dus ook opgenomen in dat ziekenhuis. Daarnaast ook veteranen van de burgeroorlog, die dus inderdaad bijvoorbeeld PTSS hadden, maar ja, toen wist men nog
dat
van
niet. Dat begrepen ze niet. Nee.
Daar werden kinderen gezet, oudere mensen, daklozen, opstandige tieners waarvan de ouders hen eens een lesje wouden leren, die komen daar dus
ook terecht.
En gewelddadige criminelen met zowel geestelijke of lichamelijke problematieken.
Ja.
Dus je hebt daar letterlijk van kinderen tot oudere. Kinderen zitten eigenlijk letterlijk naast bepaalde moordenaars of zo bijvoorbeeld. Dus het is misschien wel het ding dat de mannen en de vrouwen apart zitten. Maar hier zit gewoon heel veel samen.
Ja.
Wat voor heel veel
leeftijden,
problemen kan zorgen, maar ook gewoon de problematiek.
Ja, ook.
Wat ik wel nog op zich wel grappig vind, niet... De hoofdreden waardoor de meeste mensen uiteindelijk in het Athens Hospital werden opgenomen in die tijd, was voor masturberen.
Ja.
Masturberen was een reden waarom dat er enorm veel mensen daar werden opgenomen. Vooral mannen.
Mm-hmm.
We gaan hier niet liegen. Vooral mannen. Ja. Maar dat vond ik dan ook al zo. Dat was dus ook iets wat gezien werd als iets heel abnormaals, als iets wat niet kon. Mm-hmm. Dus...
Ja,
we zitten hier met een mixmash van mensen die effectief psychiatrische problemen hebben, maar ook met mensen die lichamelijke problemen hebben en toestanden. Dus het is niet makkelijk. Het is dus een hele mikmak van personen samen, waardoor dat er ook verschillende vormen van zorg werden toegepast in het ziekenhuis. En dan afhankelijk van de ernst van de problematiek kon dat gaan van een volledige verzorging tot eigenlijk toch nog wel een verbazingwekkende vrijheid voor het ding dan dat ze daar toch niet meer... weggaan, een soort van. En de allereerste jaren bloeide het ziekenhuis open en vele mensen prezen het omwille van de efficiëntie die het teweegbracht. En het leek er echt wel op dat de cliënten de best mogelijke hulp kregen in een helende, zelfvoorzienende omgeving.
Ja.
Het leek in dit geval eigenlijk vooral gewoon een veel humanere behandeling dan wat er werd toegepast in andere concurrerende ziekenhuizen op dat moment. Waar het er wel nog heel anders aan toe ging met lijfstraffen en toestanden. Ja, dat werd hier al niet gedaan. En wat ook hier zo was, was dat de cliënten buiten in de zon mochten werken. Want volgens Kirkbride was het actief deelnemen en werken ook een heel belangrijk punt om beter te worden. Of om de krankzinnigheid van die tijd tegen te gaan.
Ja, ja.
En er werden, dus, zoals ik net zei, ook geen lijfstraf gebruikt in tegenstelling tot andere ziekenhuizen. Dus al bij al, de eerste jaren, daarom doe ik niet maar 5 jaar, maar ik bedoel de eerste tientallen jaren, gaat dat eigenlijk wel oké daar. En komen er eigenlijk meer goede als slechte verhalen naar boven. Maar de jaren verstrijken en zaken beginnen achter gesloten deuren uiteindelijk wel te veranderen in het ziekenhuis. En hier komen we dan iets meer bij het lugubere, het duisterige deel aan. Tegen de jaren 1950 was het ziekenhuis zwaar overbevolkt, met op en top ongeveer 1800 patiënten die daar verbleven, tegelijk. Dat
Dat
gewoon
is veel,
echt
ja.
wat resulteerde in roddels die ook naar de buitenwereld
Ja,
verspreid
ja,
werden,
ja.
dat door de onderbemanning eigenlijk, dat de hulpverleners overstapten op geweld en marteling om de controle over de
Ja,
patiënten
ja.
te kunnen bewaren.
Ja,
Hè, en die roddels
nog
komen dan naar
eens.
buiten dat dan, ja, dat er daar dan toch wel, ja, uiteindelijk toch lijfstraffen plaatsvonden, marteling, gewoon om de mensen onder controle te houden.
Het is dan.
En ja, dat begint naar buiten te komen. En zo worden er uiteindelijk ook wel, ja, verschillende soorten ondertussen controversiële methodes gebruikt daar. En één daarvan is de lobotomie.
Ah ja.
Hier zijn we erbij. In het Athens ziekenhuis werden meer dan 200 lobotomieën uitgevoerd. Dat is veel. Wat doen ze eigenlijk bij een lobotomie? Hierbij wordt er eigenlijk een soort lange metalen pikhouweel. Maar ik ga het gewoon een pin noemen. Ik vind dat een soort heel lange metalen
Ja.
pin. Wordt eigenlijk ingebracht tussen de oogbol en het ooglid. En wordt eigenlijk verder geduwd tot aan het bot van de oogkas. He, dus er wordt nog
Ja.
niks ingeslagen, maar die pin wordt eigenlijk tussen het ooglid en de oogkas in tegen het bot aangezet. En dan wordt er met een hamer op de pin
Oh
geslagen,
my fucking
zodat
god.
het
Ah.
oogkasbot eigenlijk breekt. En waardoor dat de pin eigenlijk in de frontale kwab terechtkomt.
Dude,
In de
what the
hersenen.
hell is dit?
Ja. En dan met een soort vegende beweging van die pin. Ik zie u hier zo helemaal slecht worden daarvan.
Ja. Oh, wacht.
Niedelen. Maar kunt het nog aan?
Ja.
Met een vegende beweging van die pin eigenlijk werden de frontale kwabben losgesneden van de
Ah,
rest
ik dacht een
van de
uitstrijkje of zo.
hersenen. Nee. Nee. En het idee erachter was dat door die frontale cortex eigenlijk te scheiden van de rest van de hersenen, daardoor zou abnormaal gedrag, tussen aanhalingstekens,
Ja, vind je het gek?
tegengegaan
Ah,
worden.
tegen. Oh.
Tegengegaan worden,
Oh, ik dacht je,
omdat dit
sorry.
de impulsen, omdat de impulsen dan
Minderen.
niet meer kunnen doorkomen naar die frontale kwabben. Dit werd voornamelijk gebruikt bij patiënten, cliënten, die dat ze rustig moesten krijgen, die dat rust moesten hebben. Want een gevolg van deze ingreep is dat een cliënt rustiger en behandelbaarder werd.
Ja, als je dood zit wel, ja. Dan zit je al redelijk rustig, denk ik.
Ja,
Maar goed.
nu inderdaad, zijn heel veel mensen aan gestorven, maar ook een heel groot deel van de cliënten in het Athens ziekenhuis overleefden het wel. Maar heel veel van hen verloren hun herinneringen en aspecten van hun persoonlijkheid begonnen
Ja,
gewoon te
tuurlijk.
veranderen. Daar vielen stukken weg. Sommigen konden hierna geen emoties meer ervaren en anderen konden niet meer spreken of bewegen.
Ja.
En in een aantal van hen leidde het hen uiteindelijk tot zelfdoding.
Ja.
Dus inderdaad, je hebt een rustige patiënt, maar je patiënt is ook een plant. Je
Ja.
maakt er, als je patiënt het al overleeft, zoiets,
Maar gewoon,
dan wordt het een
ja,
plant. Ja, tuurlijk heb
inderdaad.
je dan een rustige,
Ja.
meegaande persoon waar dat je alles tegen zegt kunt
Ja.
doen, want
Ja, die gaat toch
ja.
niet reageren. Ja.
Nee, inderdaad. Dus ja,
Ja,
gelukkig is
logisch.
dat vandaag de dag volledig achterhaald. Gelukkig. Nu, verder werd het in het ziekenhuis ook nog hydrotherapie toegepast. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk waarbij dat ze cliënten enkele uren tot dagen in een warm of koud bad staken. Maar echt constant. En dat bad, dat water, dat bleef ook constant, ja, dat
Ja.
bleef warmte genereren eigenlijk. Waardoor dat een constante temperatuur was, warm of koud. Dat werd dus gegeven. En dat werd dan ook eigenlijk gedaan om mensen of tot rust te brengen of te ontspannen. Ja.
Maar dagenlang in een bad
Ja,
wordt toch
kon ook
helemaal
met douches zijn. Ja, inderdaad. Dat,
verrimpeld.
ja, heel goed is dat niet natuurlijk, maar
En als je
daarom vind
naar
ik het ook.
wc moet, was dat
Is
ook.
eigenlijk een heel goed idee.
Ja, goede vraag.
Oh.
Ja, en als ja, gaat je dan gewoon in dat bad even.
Ja, want heel vaak zitten die ook ingesloten in dat bad. Hè, dus kunnen die
Ja,
daar dan niet zomaar even
weet.
uitkomen.
Wazig.
Ja, dan werd er ook nog elektroshocktherapie toegepast. Maar in iedereen vandaag de dag wordt dat ook nog toegepast in sommige gevallen.
Mm-hmm.
Natuurlijk op een, ik veronderstel, gesofisticeerdere manier dan toen. Mm-hmm. Maar het is wel een therapie dat nog altijd gebruikt wordt. En voor zover ik weet, bij mensen die bijvoorbeeld echt katatonisch zijn geworden, die mm-hmm. vaak bij bipolariteit, dus manische depressiviteit, dat dat toch wel gebruikt kan worden.
Mm-hmm.
Ik ken ook persoonlijk een aantal mensen die deze vorm van therapie hebben die dus hebben gehad. En die daar ook wel effectief een voordelen uit hebben gehaald.
Mm-hmm.
Dus het is wel iets wat vandaag de dag nog gebruikt wordt, maar natuurlijk niet in de mate gelijk vroeger en ja, met een andere reden dan vroeger natuurlijk. Dan werd er ook nog gebruik gemaakt van fixatie. Hè, men werd vaak vastgebonden. En psychoactieve middelen, zoals antidepressiva en antipsychotica, maar bijvoorbeeld ook heroïne. Wat toen nog een geneesmiddel was natuurlijk. Dus dat werd ook allemaal gebruikt. Nu, zoals ik al zei, vandaag de dag vinden we deze ingrepen nogal achterhaald. En dat is eigenlijk iets wat zijn oorsprong vindt ook in deze tijdsperiode. In de midden, tussen de jaren 50 en jaren 60, begint dan ook dat besef te komen dat deze vormen van therapie of ingrepen niet humaan zijn. Onderzoek in die tijd toonde namelijk aan dat psychisch kwetsbare mensen ook eens helemaal niet zo gevaarlijk waren als men oorspronkelijk dacht, waardoor dat die dus eeuwig weggestopt moest worden. En wat zeggen ze dan ook? Ja, maar als die mensen toch niet zo gevaarlijk zijn, dan moeten die ook niet levenslang weggestoken worden. Dan heeft dat geen nut. Ook lobotomie en andere praktijken begon men eigenlijk als inhumaan te zien. En zeker nu dat men alweer zoveel verder stond, met medicatie en allerlei soorten therapie, die ervoor zorgden dat cliënten eigenlijk niet in een gesloten fort moesten zitten.
Ja.
Maar weet ook wel, dit is jaren 50, jaren 60. Ja, dat is dus ook alweer 70 à 80 jaar verder. Hè?
Oh, jaren 50, 60.
Ja, en het ziekenhuis is geopend in
1870.
In 1874.
Ah,
het ziekenhuis opende in 1874, dus dat nu jaren 50.
Ah, je bedoelt die tijd ertussen? Ja. Ik dacht van de tijd van nu tot de jaren 50.
Nee. Ik bedoel van toen tot dingen. Dus op 70 jaar tijd, inderdaad, ziet je wel veel veranderen. Waar zat ik? Oké. Ondanks alles wat dat men dus wel wist daar, dus dat daar inderdaad mensen gemarteld werden, mishandeld, omdat er gewoon te weinig bemanning was.
Mm-hmm.
Alles. Ondanks dat bleven toch verschillende familieleden hun geliefde hier opnemen, waardoor ze vergeten worden en eigenlijk een mm-hmm. nummer werden. Dus het gebeurde in de jaren 50 wel nog altijd dat daar, dat mensen daar toch binnenkwamen, ondanks dat op dat moment al volop die geruchten gaande waren van dat het daar eigenlijk niet oké was. Nee. Het door nu en nu om aan te tonen hoe hard de realiteit er ook was, wil ik het over iets hebben waar ik nog niet eerder vernoemd heb, maar dat ook wel belangrijk is.
Mm-hmm.
Het domein daar had namelijk 3 begraafplaatsen. Voor zij die dat 3. die dat dus mm-hmm. geen familie hadden of ook niet eigenlijk opgeëist werden na hun dood om zelf te begraven. Die mensen werden dus allemaal daar op de gronden begraven. En tot 1943 werden er op de grafstenen geen namen, maar nummers gezet.
Oh god.
En zo werden ze dus helemaal vergeten als persoon. Er zijn in totaal zo'n 2000 patiënten begraven op het domein.
Mm-hmm.
Waarvan tot op vandaag de dag 300 ervan nog altijd naamloos zijn. Mm. Waarvan we nog altijd niet weten
wie dat zijn.
Om wie het draait. En dan kunnen we ook wel stellen dat daar heel veel mensen gestorven zijn omwille van de lobotomieën, de elektroshocktherapieën die waarschijnlijk niet altijd goed liepen, de verwaarlozing, het algemene leven was daar niet goed, daar heerste ziektes, tuberculose, dat ook heerste.
Maar alles. Ik denk ook gewoon dat je daar zelf helemaal doortraait.
Ja, daar, in die omstandigheden werden de mensen nog kwetsbaarder dan ze gewoon waren. En dat kon ook niet anders. Dus er zijn heel veel. En ik bedoel, dit zijn 2000 van hen die daar begraven zijn. Ik weet niet hoeveel wat er uiteindelijk wel opgeëist zijn geworden door familie om toch in een thuisplaats te begraven of zo. Dus dat weet ik niet. In 1972,
mm-hmm.
1972 pas, worden er eigenlijk de laatste cliënten nog begraven. En, leuk weetje, tot op de dag van vandaag worden deze kerkhoven nog altijd onderhouden door het Ohio Department for Mental Health.
Ja, goed.
Yes. Dus die worden nog altijd onderhouden als zijnde kerkhoven waar inderdaad mensen liggen en geen nummers. Nu, oké, even terug naar de jaren 70, voor waar wij ons bevinden. Goed, dus mm-hmm. we waren de jaren 50 en nu gaan we eigenlijk al door, nog 20 jaar later, naar de jaren 70.
Mm-hmm.
Tussen de jaren 50, 60, 70, eigenlijk die hele periode, mm-hmm. komt er eigenlijk een soort van opgang dat het aantal cliënten in dat ziekenhuis aanzienlijk begint te dalen, omdat het deinstitutionaliseren volop in gang was. Als in dus het mensen niet...
voor
per se wegsteken in alles en andere soorten hulp aanbieden, waardoor dat er ook gewoon mensen minder aan bleven, of ook gewoon niet meer altijd verbleven, maar tijdelijk dus het aantal cliënten begon gewoon gigantisch te dalen. Waardoor uiteindelijk ook meerdere gebouwen en afdelingen één voor één eigenlijk verlaten werden en leeg kwamen te staan mm-hmm. op dat domein. En het leek er eigenlijk op dat... dan toch wel deels de gruwelijke geschiedenis van het Etten ziekenhuis eigenlijk overschaduwd zou worden door de extreme slechte omstandigheden van andere psychiatrische ziekenhuizen in het land. Dus ondanks dat er bij hun ook sprake was van geweld, van mishandeling, van slechte omstandigheden, werd dat alsnog bijna overschaduwd door hoe slecht de andere ziekenhuizen daar waren, hè, waar dat men misschien nog verder ging.
Mm-hmm.
Dus het lijkt er een beetje op dat... het Ettens ziekenhuis er zo wat vanaf gaat komen, totdat het ziekenhuis zowel in het jaar 1977 als 78 in het nieuws komt. Dan gebeuren er twee dingen. In 1977 wordt bekendgemaakt dat het Ettens ziekenhuis onderdak bood aan de meervoudige persoonlijkheid leidende serieverkrachter Billy Milligan. Hij wordt schuldig bevonden aan verschillende misdrijven, zoals een gewapende overval, ontvoering en 3 verkrachtingen op de campus van de Ohio State University. Ja?
Mm-hmm. Ik ben niet.
Ja. Artsen konden in functie van Billy's verdediging vaststellen dat hij aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis leed en dit al vanaf zijn vroege jeugd.
Oké, okay. ja.
Voor de eerste keer werd eigenlijk de meervoudige persoonlijkheidsstoornis gebruikt ter verdediging, wat eigenlijk ook voor de allereerste keer resulteerde in een vrijspraak omwille van die reden. Dus men zei van inderdaad, hij was niet in staat om zijn acties te overzien, om het besef te hebben van wat zijn gevolgen kon zijn. Hij was er niet bij. Hij zat in een ander deel van zijn persoonlijkheid, om het zo te zeggen. En dat is de allereerste keer dat iemand omwille van deze diagnose... wordt vrijgesproken. Nu, hij moet wel naar...
Maar hij gaat niet naar een gewone gevangenis.
Nee, hij moet dus wel een behandeling volgen in een ziekenhuis.
Tuurlijk.
En Billy heeft dan in verschillende ziekenhuizen verbleven. Waaronder dus dat van Athens. Nu, veel mensen waren er eigenlijk helemaal niet mee akkoord dat hij ten eerste werd vrijgesproken daarvoor. Ten tweede dan naar zo'n ziekenhuis kon. Mm-hmm. En ze waren nogal verontwaardigd dat hij dan onderdak kreeg. Op een plaats waar dat ook heel... andere kwetsbare mensen zitten, zoals ouderen, kinderen, alles. En mensen waren daar niet zo blij mee. Dus dat kwam nogal negatief in het nieuws, waardoor dat, het ziekenhuis dan...
Ik snap het wel, maar aan de andere kant... steek zo iemand in het gevangen en die komt dan zogezegd vrij voor goed gedrag. Allee, die hebben daar niks niet meegekregen, niks niet geleerd. Die gaan gewoon terug hetzelfde opnieuw doen. Mm-hmm. Allee, moest dat het scenario zijn wat zich voordoet.
Ja, inderdaad.
Dus, ik denk niet, als die dan in een ziekenhuis of zo zit, dat die... Ik weet niet, wordt die vrijgelaten? De kans is redelijk klein aangezien...
Oh nee, ik ga er niet van uit.
Dus, maar dan nog, het is gewoon...
Ja, maar ja, inderdaad, die mensen hebben behandeling nodig, want anders dan mm-hmm. komen ze na hun straf buiten en zijn ze gewoon terug vertrokken. Hoe moeilijk dat ook is om soms te aanvaarden dat je die mensen wel misschien graag achter de tralies ziet...
Het haalt niks uit.
Maar het haalt niks uit als iemand effectief zo ziek is en echt wel therapie nodig heeft om te kunnen veranderen. En dat is denk ik een eeuwige discussie die gevoerd kan worden over waar die mensen thuis horen. Mm-hmm. De ene zegt inderdaad in behandeling, de andere zegt nee, laat ze wegrotten in een cel. Maar in het algemeen, op termen van herval daarna, iemand die in behandeling is geweest, heeft natuurlijk meer kans op succes dan iemand die gewoon in de gevangenis heeft doorgebracht.
Mm-hmm.
Nu, Billy heeft dat inderdaad in verschillende ziekenhuizen verbleven en na 10 jaar wordt hij eigenlijk ontslagen. Dus is hij therapievrij.
Ja.
Hij stierf uiteindelijk in een verpleeghuis in Columbus, Ohio. Ohio. Op 12 december 2014 aan de gevolgen van kanker. En hij werd 59 jaar.
Ook niet oud.
Maar het volgende verhaal is misschien wel het meest duistere van ze allemaal. Okay. Deze hele aflevering.
Okay.
Het gaat over de verdwijning van een cliënt in de winter van 1978. Het gaat over de vrouw genaamd Margaret Schilling. En er is eigenlijk niet heel veel bekend over Margaret, over haar leven voor het jaar 1978. En het enige wat we eigenlijk echt weten is dat ze op dat moment al enige tijd opgenomen was in het Athens ziekenhuis. En dat ze eigenlijk bekend stond als een heel vriendelijk iemand, maar ook wel een loner. Ze was heel vriendelijk, maar ze was ook heel teruggetrokken. Ja. Zat heel vaak graag alleen. Ging niet per se veel in gesprek met mensen. Zo iemand. Maar wat ze wel vaak deed, was bovenaan de trap gaan staan en zwaaien naar het personeel en de andere cliënten die langslopen. Dus op dat gebied vond ze haar dan wel inderdaad een heel gezellig, lief iemand. Margaret, die zat daar eigenlijk onder het statuut met open privileges. Wat in haar geval betekende dat ze eigenlijk vrij mocht rondlopen over het hele domein. Dus over al die hectare, zolang dat ze het domein maar niet
verlaat.
Ja. Wat al veel meer is dan sommige andere
ooit mogen.
Cliënten daar die dan vast hoogstwaarschijnlijk in een soort isolatiecel zitten en daar niet vanaf kunnen komen en geen daglicht zien. Dus zij had het eigenlijk best wel goed daar, ja. Dus toen dat meerdere werknemers haar op de ochtend van 2 december 78 niet vonden, ging er niet meteen een alarmbel af, want ja, ze mocht haar nu eenmaal verplaatsen en ze zagen haar niet op haar gebruikelijke spot zitten, maar ja, ze mocht gaan en staan waar ze wou. Dus eigenlijk was niemand in het begin echt gealarmeerd. En had die zoiets van, ja, weet je, die komt wel
terug.
Die komt wel terug. Maar toen dat ze uiteindelijk ook niet bij het eten aansloot, besefte men dus dat ze op dit moment met een vermiste cliënt zaten. En binnen het uur werd die politie verwittigd en werden ook al de eerste zoekacties uitgevoerd. Ja, ja. Binnen het
uur.
Daar kunnen ze vandaag soms nog wat van leren.
Ja, ik was je zeggen.
Nu, het is december en het wordt kouder en kouder. En men had eigenlijk heel veel haast om Margaret te vinden voordat het gebied eigenlijk zou worden getroffen door eigenlijk zondanige sneeuw en vrieskou dat men niks meer kon doorzoeken. Nu, helaas, de volgende 6 weken is het weer zo slecht dat ze een zoektocht naar Margaret staken. En dit omwille van dat er geredeneerd werd dat ze hoogstwaarschijnlijk dan gewoon zelf weggelopen was.
Ja.
En ja, op zich was het geen gevaarlijke cliënt. Het was niet iemand die bekend stond voor agressie. Dus jammer, maar helaas eigenlijk. Ja, dan is ze maar weggelopen. Nu, ook het personeel uiteindelijk dat er werkt, komt tot die conclusie. Totdat er op 12 januari 1979 een walgelijke geur door dat hele gebouw daar gaat.
Okay.
De geur leidde naar, en nu moet ik even twijfelen, op de ene, sommige bronnen zeiden dat het naar een zolder leidde, andere bronnen zeiden dat het gewoon naar een bepaalde kamer leidde.
Okay.
Maar goed, het leidt dus naar een zolder,
plaats,
een kamer. En daar treffen de medewerkers het ontbindende lichaam van Margaret Schilling aan.
Oh, ja.
Ze was naakt en haar kleren lagen keurig opgevouwen naast haar lichaam.
Oké.
Okay. Ja. Nu, de politie komt dus ter plaatse en ze stellen vast dat Margaret op de een of andere manier in die kamer toch moest zijn verbleven de hele tijd. Dat hij daar vast had gezeten. Maar het vreemde was dat die kamer waar ze gevonden hebben al meerdere keren doorzocht was en men had nooit iets gevonden.
Tot.
En dan ineens ligt daar een ontbindend lichaam wat gans hard ruikt. Dus dat was wel een beetje raar. Maar goed. Ze gaan er dus vanuit van, kijk, Margaret kon er niet uit. Ze had geen water of geen eten. En daarbovenop was het ook nog eens steenkoud in die kamer. Hè? Want winter, het is niet alsof al overal verwarming hangt. Alhoewel in die tijd, we zitten in eind jaren 70.
Zo, hoeft niet overal.
Verwarming zal er al zijn geweest.
Maar het hoeft niet overal hebben
aangestaan. En dan vooral, als het echt een zolder zou zijn, dan kan ik mij best voorstellen dat die zolder niet verwarmd is. En het is daar steenkoud. Nu, ze vermoeden dan dat ze haar waarschijnlijk zelf had uitgekleed om zoveel mogelijk warmte van de zon op haar lichaam te krijgen. Want ze lag ook eigenlijk, als ze gevonden, zo met haar lichaam vol in de zonnestralen door een raam. Ja. Dus ze lag echt zo volop in
de zon.
In de zon.
Ja.
Nu, wat is met dit? Het was maar een magere en hypothetische uitleg, maar het grote publiek nam het in principe wel aan. En ze dachten dus effectief wel dat ze haar per ongeluk vast had op die koude kamer met de dood tot gevolg. Mm-hmm. Dus een ongeluk. En het officiële rapport stelt dat ze is overleden aan hartcomplicaties.
Oké.
Nu. Haar lichaam wordt daar, ja, weggehaald. En wanneer dat ze het lichaam weghalen, blijft er eigenlijk een heel duidelijke vlek achter in het beton. Dat was ook maar gewoon een betonnen vloer. En dat was dus eigenlijk ook de omtrek van Margaret's lichaam. Mm-hmm. Voor zij die onze socials volgen, de hint van deze week was effectief die vlek.
Oh ja.
Waar je het silhouet van Margaret eigenlijk nog in ziet staan. Goed, men probeerde eigenlijk met man en macht om die vlek te verwijderen. Men gebruikt van al poetsproducten, alles. Maar die vlek wil daar maar niet uitgaan.
Even, je zei de hint die ik vandaag geplaatst heb. De zondag.
Oh, zondag geplaatst zondag. Heb, dat is.
Ja, ja. Ja.
Maar die vlek wil daar dus niet uitgaan. En dat is gewoon bizar.
Ja, maar dat is gewoon lichaamsvocht, hè. En beton. En beton, ja. dat neemt vocht, hoor.
Ja, maar ja. Goed, ze beginnen poetsen.
Maar dat trekt erin. Ik denk niet dat je dat met poetsen...
Nog niet te logisch nadenken, okay. Alsjeblieft. Dat komt voor straks.
Oké. Ik zweeg.
Nee. Dus ze proberen dat te verwijderen, maar dan mag het. Het gaat niet. En die vlek zou dus ook gewoon van dan af zichtbaar blijven.
Ja.
En die vlek wordt dan ook wel het onderwerp van iets paranormaals.
Ja.
Want het kan niet anders. We hebben hier te maken met een oud psychiatrisch ziekenhuis waar veel mensen zijn gestorven. Het kan niet anders dan dat we hier nog eens een klein paranormaal gedeelte aan gaan toevoegen. Is iets wat we normaal ook niet echt doen, maar in deze hele setting van dat ziekenhuis past dat wel. Vrijwel direct na Margaret's dood gingen de geruchten er door de gangen van het ziekenhuis dat haar geest daar nog rond spookte. Men zag haar regelmatig ronddwalen op de kamer of de zolder, dus waar ze gevonden was, en daar ook gewoon uit het raam staren. En daarnaast zijn er meerdere mensen daar die claimden dat ze haar gezien hebben, terwijl ze nog aan het zwaaien was van op die trap, zoals ze vroeger eigenlijk deed. Dat is allemaal best wel creepy. Maar je rolt alleen met haar ogen, de grootste non-believer die er is. Nee. Maar goed, en alsof dat nog niet eng genoeg was, was die vlek eigenlijk nog wel het ergste. Die vlek. Ja, probeer u even in te leven in de tijdsgeest en het verhaal. We gaan het niet meteen met de grond gelijk maken. Het is best wel een fascinerend spookverhaal wat ik hier heb.
Ja, spookverhaal inderdaad. Ja.
Nu, die vlek die zou blijkbaar vervloekt zijn. En wie dat de vlek zou aanraken, die zou eigenlijk gedreven worden tot krankzinnigheid, werd gezegd. En er is één verhaal dat aantoont wat er dus gebeurt als je de vlek aanraakte. We gaan naar Halloweennacht in het jaar 1979.
Oei, oei.
Dus dat is pakt een jaar ongeveer na het overlijden van Margaret. En er is dan een vrouw genaamd Debbie Southall die een weddenschap met haar vrienden heeft afgesloten. Zij ging die vlek aanraken.
Oh god.
Debbie raakt de vlek aan.
Don't do it, Debbie.
Ja. Dus ondanks dat ze weten van, als ik dit aanraak, word ik misschien krankzinnig. Ze zegt, whatever. Ook een heel grote non-believer raakt
die vlek aan.
En vanaf de volgende dag begint er van alles aan Debbie te veranderen.
Ik geloof het graag.
Haar hele gedrag begint te veranderen. Ze wordt iemand heel teruggetrokken, waarbij dat ze haar in haar eigen kamer opsloot en echt voor dagen aan een stuk, zonder eten, zonder drinken. Ze wou daar niet uitkomen. Om het minste beetje werd Debbie echt woedend. En dit verergerde eigenlijk systematisch doorheen de tijd, verergerde het gedrag. En wanneer dat een vriendin van haar, genaamd Susan Harrington, uiteindelijk haar kamerdeur wilt inbeuken, zo van, Debbie, get out, kom eruit. Wanneer ze eigenlijk dat doet, dan vindt ze eigenlijk het ontbindende lichaam van Debbie in haar kamer.
Het is hetzelfde.
Ja, Debbie was zelf uit het leven gestapt.
Ja.
En ook haar lichaam liet een vlek achter, die met geen enkele mogelijkheid weg te krijgen was.
Dat is ook een betonnen vloer.
Waarschijnlijk. Hierna kwamen er meer en meer claims van mensen dat er nu meerdere geesten gespot werden. En dit bleef eigenlijk ook aanhouden gedurende alle jaren tot op vandaag de dag. We gaan weer een beetje verder. Tegen het jaar 1981 waren er nog minder dan 300 cliënten opgenomen en meerdere van de gebouwen raakten ondertussen ook in verval. En meer dan 120 hectare wordt overgeheveld naar de Universiteit van Ohio. En dan 7 jaar later, in 88, wordt eigenlijk alles buiten de kerkhoven aan Ohio University gegeven. Het Athens ziekenhuis opereert dan wel nog, is dan nog open, maar dan komt het eigenlijk allemaal onder het bezit van de University of Ohio. En dan uiteindelijk sluit Athens het officieel zijn deuren in het jaar 1993, dus 120 jaar na de opening. De overgebleven medewerkers en cliënten werden naar een andere instelling gebracht. En het domein stond dan uiteindelijk wel enkele jaren leeg, alvorens men met de restauratie begon van alle gebouwen.
Ja.
In 2001 veranderden ze de naam van het domein naar The Ridges. En tot op vandaag de dag is dat eigenlijk een domein met verschillende bedrijfsgebouwen op, zoals er is een museum nu in het, in het voormalige administratief gebouw is nu een museum. Er is een universiteit gelegen, daar liggen kunst- en muziekbedrijven. Er ligt ook een ziekenhuis van Ohio University, dus... Dat is een heel groot bedrijf, allee, open terrein geworden met verschillende soorten bedrijven dat daar zitten.
Ja.
En het mag geen verrassing zijn wanneer ik zeg dat er doorheen de jaren en tot op heden nog altijd veel studenten van Ohio University en andere mensen zijn die claimen dat ze vreemde figuren, geluiden en lichten hebben gezien in de gebouwen van het vroegere gesticht. Oeh, ja, ik ben helemaal gek van dit soort verhalen. Ik vind het helemaal geweldig, maar... Helemaal geweldig. En de meest bekende geest blijft natuurlijk Margaret Schilling, die nog altijd zou rondspoken op die kamer. En voordat we afsluiten met vandaag dag, wil ik het toch nog even hebben, en hier gaat jij u bij kunnen uitleveren, daar ben ik zeker van. We gaan het even hebben over een mogelijk logische verklaring voor dit alles. Omdat we toch even het spookverhaal terug wat... Ja, temperen of zo. Dus hier is eigenlijk, er is heel lang over nagedacht, veel meer gebeurd. En hier komen eigenlijk een aantal van de theorieën van wat er mogelijk dus echt gebeurd zou zijn. Uit verschillende documenten blijkt dat Margaret doof was. Wat een verklaring zou zijn voor waarom dat ze niemand kon horen roepen, niemand horen dat ze naar haar op zoek waren. Dat is één ding. Anderen claimen dan weer dat ze misschien gewoon niet gevonden wou worden. Maar ik ga al heel snel terug een moodkill veroorzaken. Beide van deze theorieën zijn niet waar. Beide hiervan kloppen niet. Wat is er wel gebeurd, of wat weten we wel zeker, is dat Margaret op dat moment 53 jaar was, getrouwd, ze had een zoon en ze verbleef dat dus al een tijd. En vlak voor haar verdwijning waren er renovaties bezig, eigenlijk op die ruimte waar zij gevonden werd. Okay. Ja, er waren renovaties bezig. Maar de renovaties gingen niet alleen door in die specifieke ruimte, maar in het hele gebouw waar die ruimte zich bevond.
Ja,
bij deze weet ik dus ook niet met zekerheid of zij in het hoofdgebouw is gevonden of een van de omringende gebouwen. Dat weet ik dus niet, maar alleszins, het hele gebouw waar zij dus in terecht kwam, dat werd gerenoveerd. En ze had haar zelf dus niet alleen in een kamer per ongeluk binnengesloten dan, maar dus in een heel ingesloten gebouw.
Zelf, een gebouw in een gebouw.
Ja, dat ze weten niet hoe of waarom, maar ze vermoeden dus dat zij daar zelf naar binnen is gegaan en dat zij daar...
dat kan, hè.
In geval is, en dat zij daar dus kwam vast te zitten. Dat is wel wat ze...
Ja, logisch, want ze mocht toch rondlopen.
Inderdaad, dus dat is eigenlijk wat ze denken dat er gebeurde, dat ze per ongeluk daar vast kwam te zitten. En niemand weet waarom dat ze er binnen ging, waardoor die privileges, ja, werd ze ook gewoon niet meteen... gemist. Ja.
Nee, het is dan.
Of gehoord, want blijkbaar kon niemand haar horen van de plaats waar zij zat. Niemand kon haar van daaruit horen. Haar om hulp roepen of wat dan ook. En ook voor haar naakte lichaam had men een uitleg. Margaret was dus overleden aan hartfalen, door onderkoeling dus voornamelijk, door het steenkoud weer. En een bizar effect van onderkoeling kan het paradoxaal uitkleden zijn.
Okay, ja.
Ik hoor u denken, wat is het paradoxaal uitkleden? Wanneer dat je het eigenlijk koud hebt, trekken je aderen samen om zo het verlies van warmte tegen te gaan. Maar eigenlijk vooral in het gebied van het hart, de longen, waar de organen zitten. Dus echt zo je core, daar blijft warm. Daarom ook dat je handen en voeten als eerste koud worden. Ja. Die moeten niet zo warm gehouden worden
als de rest van
je lichaam. Als ander deel van het lichaam. Dus je aderen trekken dan samen om de warmte eigenlijk bij binnen te houden. Ja. Nu, bij extreme onderkoeling en ook aan een langere tijd, kan het zijn dat die aderen ja, moe worden van altijd verbrand te zijn. En dat die gaan stoppen met samentrekken. Mm-hmm. Waardoor dat er opeens een hele stroom van warm bloed door het hele lichaam gaat. Dus ook op de plaatsen waar eigenlijk op dat moment het bloed al wat uit was weggetrokken. Ja. Gelijk de handen en voeten. En op het moment dat dat gebeurt, gaat het eigenlijk gepaard met een heel heet gevoel eigenlijk van binnenuit het lichaam. Ja, ja. Waardoor dat de persoon op dat moment uitkleden als de enige oplossing ziet om terug af te koelen. Maar dan uiteindelijk sterf je aan de extreme kou, zoals Margaret. Ah ja. En die vlek, daar was ook eigenlijk een heel simpele verklaring voor. Ze lag dus op zo'n manier dat zij dus al het zonlicht en warmte direct op haar kreeg. En voor dat raam, daar was ze dan inderdaad gaan liggen. Waardoor dat dus allemaal gewoon recht op haar kwam, die warmte, alles op haar lichaam. Het rottingsproces begint dan ook natuurlijk al wat sneller. En door dat proces kwam er eigenlijk dus een perfecte omlijning van haar lichaam dat in dat beton trok gewoon, hè.
Ja.
Dus logisch. Gelijk jij zei, maar daarom moest je daar nog even mee wachten, zei ik. Mm-hmm. Dus dat in dat beton trok. En verder hebben ze uiteindelijk dan ook microscopische deeltjes van die vlek verwijderd en onderzocht, waaruit blijkt dat het gebruikte poetsproduct onder andere er ook voor had gezorgd dat de vlek permanent in het beton was getrokken.
Ja.
Dus dat het ook het poetsproduct zelf eigenlijk hier ook medeschuldig aan was. Mm-hmm. Dus dat was helemaal geen demonische activiteit of wat dan ook, hebben ze ontdekt.
Logisch.
En ook het verhaal van onze Debbie Southall, die dat aangeraakt zou hebben, wordt ontkracht wanneer dat ze eigenlijk ontdekken dat Debbie een student was op de Ohio University, zoveel jaren later. En zij had wel effectief geclaimd bij mensen dat ze rare bewegende objecten had gezien in een kamer. Dat had ze wel gezegd, maar niet meer als dat. Ze had niks gezegd over Margaret, ze had niks gezegd over een vlek of wat dan ook.
Mm-hmm.
Nu, die twee verhalen staan dus volledig los van elkaar, die hebben niks te maken. Maar door de jaren heen werden die twee verhalen zo in elkaar verweven, dat ze rond dezelfde tijd hebben plaatsgevonden, alles. Waardoor dat je eigenlijk een soort van gezamenlijke urban legend ontstond. Een urban legend is een... in het Nederland is dat een broodjaapverhaal.
Ja, gewoon.
Maar goed, dus...
Gezeverd.
Een urban legend.
Ja, gebaseerd op iets.
Ja, maar dus inderdaad, van daaruit kunnen we dus wel eigenlijk dat wat ontkrachten. En hoewel dat er wel claims blijven bestaan en blijven bijkomen over onverklaarbare gebeurtenissen binnen de muren van het voormalige ziekenhuis, toch is de echte... Is de echte geschiedenis van de gemartelde cliënten die naamloos stierven en vergeten werden misschien wel het echte horrorverhaal van dit hele gebeuren.
Yes.
En daarmee heb ik jullie het verhaal verteld van het Athens Lunatic Asylum.
Ja.
Meningen.
Meningen over het ziekenhuis zelf of over de verhalen die zo gezegd.
Kies maar.
Goh. Ja, die verhalen, dat kan wel zijn dat er ergens gebeurt, maar wat de roddels zijn...
Jij bent niet echt iemand die snel meegaat in van die geestverhalen. Ik vind dat zo... Ik vind dat nog wel eens leuk om eens zo'n podcast te luisteren waar ook zo van die paranormale verschijnselen komen. Niet dat ik er per se altijd in geloof, maar ik vind het wel interessant. Maar jij bent echt meer voor echt de waar gebeurde dingen, hè? Wat echt aangetoond kan worden. Hè?
Ja, inderdaad. Ja, ik geloof daar niet in.
Nee, maar dat hoeft ook niet.
Dat is niet logisch. Dan klikt dat niet in mijn hoofd.
Ja, Dus. En wat vond je van de praktijk in het ziekenhuis? Of in het gesticht eigenlijk?
Ja, ik wil zeggen, logisch, omdat ze in die tijd... Het is logisch voor die tijd, snap je?
Ja, maar
het is niet meer logisch nu.
Ik ben heel blij dat ik niet in die periode opgenomen ben. Nee. En dat ik pas vele jaren later daar ben terechtgekomen, want...
Ja...
Ja, een lobotomie en zo. Ik bedoel, ik kan me vanuit die tijdsgeest wel voorstellen dat men vond dat daar voordelen aan zaten. Maar was maar eens een patiënt in die tijd bij wie dat gedaan werd. Ik bedoel...
Ja, liever niet, maar goed.
En het algemene verwaarloosd worden. En, het vieze, het vuile. Ik ben heel blij dat die verhalen ondertussen toch wel... zoveel mogelijk verleden tijd zijn. Ik zeg niet dat er geen schrijnende verhalen meer naar buiten kunnen komen van bepaalde plaatsen of zo, maar ik zelf ben toch heel, heel dankbaar voor de evolutie op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. En dat epilepsie vandaag de dag niet meer wordt toegeschreven aan demonen.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dus het is een ziekte, maar niet mentaal.
Ja,
Allee, ik weet niet. Eigenlijk... Ja, ja. Het zal misschien het, iets het in uw hersenen zijn, hersenen, ja, ja. Maar uw lichaam reageert daar fysiek op.
Ja, en, inderdaad. Ja, dat kun je maar, fysiek inderdaad waarnemen.
Maar het is niet voor iets in een psychiatrische of... in die context te plaatsen, helemaal
nee,
niet.
Nee, dat is inderdaad taal niet. En op dat vlak ook wel heel blij dan inderdaad dat... en misschien ook wel dat masturberen niet meer als een gigantisch probleem wordt gezien. Nee, het wordt tegenwoordig...
Dan zou meer dan de helft van de wereld opgesloten worden.
Oh jeetje, ja, inderdaad.
Oh, booming business.
Booming business, als ze dat ooit terugbrengen. Nee, doe maar niet aan.
Ja, nee.
Want het is interessant om zo iets anders te horen als een...
ja.
Als een... moordzaak. Allee, waarschijnlijk zijn we volgende over 2 weken terug met een moordzaak, hoor. Ja, maar...
voor eens een keer iets
voor
anders.
Eens een keer. En lieve luisteraars, van daaruit, ja, zouden we het ook wel heel fijn vinden als jullie laten weten of jullie dit soort afleveringen ook interessant vonden, dat we soms eens wat gaan duiken in wat meer, wat gruwelijke geschiedenis van vroeger, de dark history
van bepaalde
toestanden.
Dingen.
Van bepaalde toestanden. En als daar rond verzoekjes zijn, dan mogen die zeker aangevraagd worden. Bij deze is er sowieso een oproep om nog eens wat verzoekjes binnen te sturen, zodat we nog eens ons lijstje wat kunnen aanvullen. En terug zo af en toe eens wat van jullie kunnen binnenbrengen ook, want dat vinden we gewoon heel leuk om te doen. Als we zelf niet moeten nadenken over een aflevering.
Dat is waar.
Nee. Jullie kunnen dat doen via onze socials en dat is toch het perfecte bruggetje om het daarin voor te hebben. Jullie vinden ons op Instagram onder @levenslangpodcast. Daar vinden jullie ook het beeldmateriaal terug van de desbetreffende aflevering. Die komt ook op dezelfde dag online als dat deze aflevering online komt. Dan hebben we Facebook, daar vind je ons onder Levenslang. En voor zij die dat geen socials hebben, maar toch graag met ons in contact komen en een verzoekje doorsturen of een mening over bepaalde dingen, dat kan dan naar levenslangpodcast@gmail.com.
Oké.
En dat was het dan weer, hè?
Goed.
Lieve luisteraars, bedankt allemaal voor het luisteren. En dan horen jullie ons weer over 2 weken.
Doei.
Ciao.